Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt uit boze hand, die op hun onschuld boet. Psalm 97, het zesde vers. Opnieuw zal ons worden gelezen uit de profetieën van Daniël, nu het 12e hoofdstuk, Daniël 12. Maar vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2 van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze, en dan paragraaf 9.
Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen, is van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd, de poorten der hel zich tevergeefs daartegen stellende, krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, de welke hem, haar zaligmaker, die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastelijk beminnen, geduriglijk dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Lezen we nu Daniël 12. En te dien tijde zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat. Als het zulk een tijd van benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken als de glans van het uitspansel en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En ik, Daniël, zag en zie, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van de oever van de rivier en de andere aan gene zijde van de oever der rivier. En hij zei tot een man, bekleed met linnen, die bovenop het water der rivier was, tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En ik hoorde die man, bekleed met linnen, die bovenop het water van de rivier was, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij dien die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, en als hij zal voleind hebben te verstrooien, de hand des heilige volks, al deze dingen voleind zullen worden. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. En ik zeide, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zei, ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij, ga heen tot het einde. Want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 92 en dan de versen 4, 5 en 7. Psalm 92, vers 4, dat vrij als groene telgen de boze welig groei, gij zult in zijn bloei voor eeuwig hem verdelgen. En dan ook het vijfde, wie u durft weder streven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan. Verstrooien en doen sneven en het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon de palm en ceder groeien. Het zijn de versen 4, 5 en 7 van Psalm 92. Er wordt gecollecteerd. De biddagcollect is bestemd voor Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. Van harte aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, we zagen vanmorgen op de biddag open vensters in Daniëls bidvertrek. Het waren praktische lessen ook en geestelijke lessen op de biddag uit het verhalende gedeelte van de profetieën van Daniël. En vanavond willen we opnieuw een gedeelte van het boek Daniël overdenken, nu de afsluitende woorden van Daniëls profetie, verborgen lessen en ook geestelijke lessen op de biddag uit het profetische deel, de tweede helft van het boek van Daniël. En de tekstgemeente vinden we in Daniël 12, de versen 9 tot en met 13. Daniël 12, de versen 9 tot en met 13. En hij zeide: ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Welgelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij, ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Afsluitende woorden van Daniëls profetie. Aangrijpende scheiding, vers 9 en 10. Geschonken volharding, vers 11 en 12. En persoonlijke vertroosting, vers 13. Dus afsluitende woorden van Daniëls profetie. Aangrijpende scheiding, geschonken volharding en persoonlijke vertroosting. Eerst dus aangrijpende scheiding. En hij zeide, zo lezen we hier in vers 9. Het zijn de laatste woorden van het boek Daniël, die we hebben horen voorlezen en die we ook vanavond mogen overdenken. Kwamen we Daniël vanmorgen tegen in het jaar 539 voor Christus. Deze profetieën dateren 3 jaar later, 536 voor Christus. Dus je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, 3 jaar na de leeuwenkuil zijn deze woorden geschreven en heeft Daniël deze visioenen gezien. Daniël is bezorgd over de toekomst. Hoe zal het toch gaan met zijn volk? Hoe zal het gaan in de toekomst die zo onbekend is? En bijzonder, hoe zal het gaan met Gods volk? En dat heeft Daniël bezet. Daar is Daniël onder gebogen en onder neergedrukt. En dan geeft de Heere hem een antwoord. Dat lezen we zo in hoofdstuk 10. En dan krijgt hij in hoofdstuk 10 en 11 visioenen. Nadat Daniël treurende was 3 weken der dagen. En dan komt de Heere met die visioenen. Dan gaat de Heere hem in gezichten dingen laten zien, verborgen dingen, maar ook troost, waarschuwende dingen, maar ook vertroostende dingen. En gemeente, in hoofdstuk 12 vers 1 wordt eigenlijk samengevat wat voor tijd er zal komen. Het is een tijd der benauwdheid, zo staat het er. Een tijd der benauwdheid als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is. En dan ziet dat op de tijd van de tweede eeuw voor Christus. Als daar een verschrikkelijke oorlog is en ook een twist tussen de koningen van het noorden en de koningen van het zuiden. Maar ook ziet dat en wordt dat vervuld in de eindtijd. En alles loopt uit op de verlossing van Gods volk. en de ondergang van de goddelozen, een scheiding, zoals we dat ook in het begin van hoofdstuk 12 zien. En gemeente, dat is dus eigenlijk wat er gebeurt. De Heer is de wereldgeschiedenis door aan het scheiden. De rechtvaardigen worden van de goddelozen en de goddelozen van de rechtvaardigen gescheiden. En gemeente, dat loopt uit op de definitieve scheiding op de oordeelsdag. Want vers 3, dan zullen er vers 2, dan zullen deze ten eeuwige leven ontwaken. En genen tot versmaadheden en eeuwige afgrijzing. En dan ligt daar voor Gods volk de troost in, dat ze erdoor zullen komen en thuis zullen komen, allen die ten leven geschreven zijn in het boek. Zie maar in vers 1. Want die mensen gaan uit het Babel van de wereld naar het nieuwe en hemelse Jeruzalem. En gemeente, dan in de versen 4 tot en met 13 is het de afsluiting van het boek. En als we hebben meegelezen, dan zijn dat allemaal nog niet zulke gemakkelijke teksten. We zouden kunnen zeggen zwaar om te verstaan. Maar als we wat thuis zijn in de Bijbel, en ik hoop dat we thuis mogen zijn in de Bijbel, is ook een aansporing op de biddag om veel in de Bijbel te lezen, ook in het nieuwe seizoen. Neem de Bijbel, de kanttekeningen, met de uitleg, en lees vooral ook veel in de Bijbel, neem er ook een goede verklaring bij. Dan lees je toch wel weer wat bekends. Want als het dan bijvoorbeeld gaat over die man die zijn rechterhand en zijn linkerhand opheft en zweert bij dien die eeuwig leeft, dan moeten we denken aan Openbaring. Het zijn ook beelden uit het boek Openbaring. Het gaat over de laatste tijden, hè? Zoals we dat vorig jaar hoorden op de biddagavond. De engel met het boekje die zweert bij de Heere dat er geen tijd meer zal zijn. En dan vraagt Daniël om verduidelijking in vers 8. Dan zegt hij tegen die man die met linnen bekleed is: mijn Heere, wat zal het einde zijn? En dan gaat die man die met linnen bekleed is antwoord geven. En wie is dan die man? Wordt met een hoofdletter geschreven in vers 6, bekleed met linnen. Dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus. En dan gaat de Heere Jezus Christus in dat visioen spreken. En er staan twee getuigen bij, twee andere getuigen in vers 5. De een aan deze zijde van de oever der rivier en de ander aan gene zijde van de oever der rivier. En dan moet je denken aan die rivier de Tigris, daar in Babel, waar dit gezicht heeft plaatsgevonden. En dan vraagt Daniël: mijn Heere, wat is toch het einde van deze dingen? En dan komt de tekst. En hij zeide: ga heen, Daniël. Hij, dat is die man met linnen bekleed, dat is de Heere Jezus Christus. En hier wordt hij getekend als een man, als een persoon met linnen bekleed. En met linnen bekleed, dat wil zeggen, hij is machtig, hij is een koning, hij staat boven alle dingen. En nu gaat de Heere Jezus zeggen: ga heen, Daniël. Ga weg, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot het einde. Wat bedoelt nu de engel? Wat bedoelt nu de Heere Jezus Christus, de man met linnen bekleed? Hij wil zeggen: Daniël, alles is nu opgeschreven. Alles is nu ook verzegeld. Deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Deze woorden worden niet meer gewijzigd. Een gemeente, dat is een beeld vanuit dat oude oosten. Als er belangrijke documenten geschreven werden, documenten die heel belangrijk van heel veel waarde waren, dan werd er altijd een origineel document bewaard. En er werden ook, natuurlijk vanuit dat originele document, andere documenten gekopieerd, overgeschreven. Je had het originele document en je had kopieën van dat document die overgeschreven waren. En dat originele document, dat werd toegesloten. Dat werd verzegeld, er werd een zegel aangehangen van de schrijver. En vaak ook nog een zegel van de getuigen die het gehoord hadden. Daar was ook nog een zegel van hen bij. En zo werd dat document, dat officiële document, dat originele document verzegeld en toegesloten. En als het nu later gebeurde, dat ze zo'n kopie wilden vergelijken met het origineel, ja, dan moest dat weer, ja, die zegels eraf. En dan konden ze dat altijd nog vergelijken met het origineel. Maar van dat origineel moest je afblijven, daar mocht niets meer aan veranderen. En zo zijn die profetische woorden, die visioenen nu vastgelegd in een boek. En daar komen geen nieuwe zaken meer bij. Deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot het einde. En later, Daniël, in de tijd van het einde, dan zal duidelijker worden wat er in dat boek geschreven staat. Maar wat er geschreven staat, dat is toegesloten en verzegeld. En in de tijd van het einde zal het duidelijk worden, gemeente. Vergelijken wij wel eens de kopie van de tijd met het origineel van de Bijbel? Want wij leven inmiddels veel eeuwen na Daniël. En nu staan hier dingen die er gebeuren zullen in de eindtijd, verschrikkelijke dingen. En hoe meer wij nu naar de eindtijd gaan, hoe duidelijker dat wordt. En dan moet je met de dingen die om ons heen gebeuren, je zou zeggen met de kopie van deze tijd, gaan naar het origineel van de Bijbel. Wat staat daar nu in de Bijbel? En zie ik dat dan nu ook om me heen? Een tijd van vervreemding van het woord, gemeente. We kregen als kerkenraden van het deputaatschap Kerk en Overheid, zoals we dat ieder jaar met de biddag en de dankdag krijgen, een biddagbrief en een dankdagbrief. En daar staan dan allerlei dingen in, actuele ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. En toen werd daar ook in die brief het woord vervreemding genoemd, vervreemding. En dan bedoelden ze natuurlijk in die brief, het woord is voor de meeste mensen geen norm meer. Het woord, de Bijbel. Ja, dat is een boek waar sommige mensen dan nog bepaalde, ja, waarden, normen uithalen. Maar wat heeft dat boek uiteindelijk nu te zeggen? Als iemand van de SGP wijst naar het woord, ach, er wordt nog wel naar geluisterd, maar goed, het is aardig dat die mensen daar nog in geloven, maar voor ons doet dat er dan eigenlijk niet zoveel meer toe. Vervreemding. De Bijbel, ja, een oud boek. Of de ontlezing van het woord. Gemeen, dat is ook, ja, erg. Dat we zo weinig in de Bijbel lezen. En dan hoeven we natuurlijk niet alleen naar mensen te kijken die, ja, voor wie de Bijbel niets te zeggen heeft. Die lezen niet in de Bijbel. Maar wij die de Bijbel hebben, lezen wij ook echt in de Bijbel. Daarom zei ik net ook aan het begin van een nieuw seizoen, neem dat nu eens voor om iedere dag, ook jullie jongeren, een gedeelte, dat hoeft niet een lang gedeelte, doe dan maar iets korter, maar dat je wel goed laat doordringen, wat staat hier nu eigenlijk? Dat je het onderzoekt, hè? Er zijn hulpmiddelen genoeg ook om de Bijbel te lezen. De jeugdbondactie gaat over de Bijbel binnen bereik. En ik hoop dat die Bijbel ook binnen jou, binnen u, binnen ons bereik is, gemeente. En lees dan zo'n gedeelte met de kanttekeningen, met de Bijbel, met uitleg. En buig vooral je knieën om te vragen of de Heere je door zijn geest ook onderwijs wil geven. We leven ook in een tijd van eigen uitlegging van het woord. Ja, daar denk jij, daar denkt u zo over, maar ik denk er anders over. En dat kunt u dan wel zeggen, maar ik denk dat toch anders. Je kunt dat ook anders lezen. De moderne hermeneutiek, zoals we dat ook noemen. Je leest de Bijbel op een andere manier. Je gaat er zelf de dingen in lezen die je er zelf eerst inlegt en dan haal je ze eruit. Ik hoorde pas van een van de jongeren op de catechisatie dat hij dat had meegemaakt, ook in discussie met anderen. Je hoeft dat toch niet letterlijk te nemen, die zes scheppingsdagen? Geloof je dat dan? Dat dat in Genesis 1, zes scheppingsdagen waren van 24 uur, hoe kan dat nu? Dan kun je toch best oprekken en nog een klein beetje langer maken die periode. Dan geloof je toch ook nog in de Bijbel. Maar dan lees je het op een wat andere manier. Een gemeente, zo proberen we het op onze eigen manier uit te leggen. Het standpunt van de vrouw in het ambt bijvoorbeeld. Hoe duidelijk staat het er niet in 1 Korinthe 14. Maar je hoeft dat zo niet te lezen, dat de vrouw moet zwijgen in de gemeente, alsof dat voor alle tijden en plaatsen geldt. Ja, dat gold daarvoor die Zuid-Griekse stad Korinthe, maar wij zijn nu mensen van de 21ste eeuw en we kunnen dat nu op deze manier gaan lezen. Op onze manier gaan lezen. Dat is dus je eigen uitleg van het woord. Nou, in die tijd leven wij dat het eigenlijk aan de kant geschoven wordt. En vergelijken we dan de kopie van de tijd met het origineel van Gods woord, van de Bijbel. En wat zegt dan de Heere Jezus Christus? Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Dan herhaalt die man alleen nog maar wat er zal gebeuren. Hij gaat het niet nog een keer allemaal zeggen wat er gebeurd is, maar hij zegt: Daniël, ga nu maar heen. Dat is allemaal verzegeld. Die woorden die zijn verzegeld en toegesloten. Maar dit is nu wat er gebeurt in de tijd. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Wat zal er nu gebeuren in de tijd tot het einde? Die rechtvaardigen, die ware gelovigen. Gods volk zal gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. En dan is het toch net alsof we hier Openbaring 22 lezen. Die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. En die vuil is dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is dat hij nog geheiligd worden. Velen zullen gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Kanttekening 37 zegt: onze Heere Christus gebruikt hier drie woorden. Gereinigd, wit gemaakt, gelouterd. Gereinigd, zeggen onze kanttekenaren, dat is een beeld van het koren. Het koren, het graan dat gewannen wordt. Het kaf stuift weg en het koren valt neer. Wit gemaakt, onze kanttekenaar zegt, dat is een beeld van een voller. Wij kennen dat niet meer, het beroep van voller, maar dat was in de tijd van de Bijbel. Een voller, dat was iemand die stoffen, bepaalde stoffen en kleden bleekte en wit maakte. Zwaar werk, een voller, die maakte de stoffen wit. En gelouterd, schrijft de kanttekenaar, dat is een beeld van de goudsmid. die de edele metalen goud of ook zilver in het vuur werpt, gooit en dan gaan al die andere stoffen die verbranden en dat goud, dat zilver, dat blijft over. Gereinigd, wit gemaakt, gelouterd. En zo gaat het nu met Gods kinderen. Die kinderen van God, gemeente, die doormaken een reinigingsproces. Die moeten van heel veel onzuivere dingen gereinigd worden, schoongemaakt worden. Daar moet in het leven van Gods kinderen, daar moet zoveel verwijderd worden om meer God te dienen. En hoe wordt Gods volk nu gereinigd en wit gemaakt en gelouterd? Door het woord, door de prediking, door het gebruik van de heilige sacramenten. Als dan door het woord en de prediking en ook wel door de sacramenten dat goud van de verdiensten van Christus wordt aangewezen. En dat goud van de verdiensten van Christus dan mag overblijven. En dat schuim van mijn eigen werk mag verbranden en verdwijnen. Wat een zegen, velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Hoe worden ze nog meer gereinigd? Nou, door de verdrukkingen, door de vervolgingen soms. Als het kaf van het koren wordt gescheiden. Hoe worden ze nog meer gereinigd? Door kruis, door lijden in deze wereld. Dan moet Gods volk meer ontdekt worden aan hun zwarte zondaarsbestaan. En dan moeten ze meer die reinigmakende en die zuiverende kracht van Jezus bloed benodigen en ervaren. Het ligt alles in de handen van die man met linnen bekleed. Zie hem daar oprijzen uit Daniël 12. Die grote Christus, dat eeuwige licht, die man met linnen bekleed en velen, Daniël, zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Want dat zuivere godswerk, ja alleen dat godswerk, dat moet nu in het leven van mijn volk overblijven. En die gerechtvaardigd is, dat hij nog gerechtvaardigd, wordt. En die heilig is, dat hij nog geheiligd wordt. Dan hebben Gods kinderen dagelijks die heiliging nodig. En dagelijks die rechtvaardiging. Zoals we dat pas ook hebben gehoord in die preek van die voetwassing. Als de Heere Jezus dan ook tegen hen heeft gezegd over die wassing die gewassen is. Heeft niet van nodig om gewassen te worden. Hij is geheel rein. Hij heeft niet van nodig dan alleen de voeten te wassen. Maar hij is geheel rein. Dan moeten dagelijks nog die voeten gewassen worden. Dan is dagelijks die reinigmaking en die heiligmaking nog zo nodig. Die rechtvaardig is dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is dat hij nog geheiligd worden. Hoe troostvol toch. Kinderen des Heren, ook als het soms niet zo aangenaam is in uw leven. Als je misschien moest zeggen, het mes gaat er zo diep door. En wie ben ik dan toch en wie blijf ik dan toch als dat snoeimes zo gevoeld wordt, als die loutering er is. En dat je misschien moest zeggen, zou er van mij nog iets overblijven. Dat is nu in de handen van die man met linnen bekleed, in de handen van Christus. Dat is dat reinigingsproces. U moet wit gemaakt, u moet gelouterd worden. En daarom onder het woord, en daarom onder de sacramenten. En daarom soms door de vervolgingen en de verdrukkingen van de wereld. En daarom door kruis en door lijden heen. en de goddelozen. Ach gemeente, dan zegt die engel, dan zegt die man met linnen bekleed. Die goddelozen, die zullen goddelooslijk handelen. En geen van de goddelozen zullen het verstaan. Die goddelozen, die gaan steeds verder. Die handelen goddelooslijk. Die zijn zonder God. En die gaan verder in hun goddeloze leven. En die gaan die verborgenheden van dat koninkrijk niet verstaan. Matthew Henry zegt, die mensen die sluiten hun ogen voor het licht. Die worden niet gereinigd. Die worden niet wit gemaakt. Die worden niet gelouterd. Maar die gaan verder op hun goddeloze weg. Ik zei net bij Gods kinderen, dat is een reinigingsproces. En je zou kunnen zeggen bij die goddelozen, dat is een soort rijpingsproces. Die gaan verder op hun eigen pad. En ze hebben geen inzicht en ze krijgen geen inzicht. Ze verharden zich en ze worden alleen maar harder. Dan zegt Openbaring 22, dat lezen we, die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. En die vuil is dat hij nog vuil worden. Hoe aangrijpend, aangrijpend toch gemeente. Als je een goddeloze bent, mag ik dan op de middagavond zeggen, hoe lang zal dat nog duren in je leven? En hoe lang moet dit nog duren in je leven? O, keer je toch om van je boze weg. Want die weg is een weg die leidt naar dat eeuwige, naar de verderf. Die goddelozen die zullen goddelooslijk handelen. En ze zullen het niet verstaan. Maar de verstandigen zegt, hier de man met linnen bekleed, die zullen het verstaan. De verstandigen of de leraars, zo worden ze in vers 3 ook wel genoemd. Hetzelfde woord. Dat zijn die mensen, ja, dat zijn die rechtvaardigen die gereinigd worden en wit gemaakt en gelouterd, die hebben inzicht. En gemeente, nu mag ik zo aan het einde van het eerste punt zeggen. Nu heb ik iets gezegd over die rechtvaardigen en over die goddelozen. Maar nu kan een goddeloze in de tijd van de genade nog een rechtvaardige worden. Nu kan een goddeloze nog een verstandige worden, door het onderwijs uit de hemel. En dan zou ik je willen zeggen vanavond, geliefde gemeente, val die man met linnen bekleed, eens te voet, om van hem zijn wegen te mogen leren. En schep nu nog eens een beetje moed uit dat eerste woord van vers 10, daar staat velen. Velen, staat er, zullen gelouterd, gereinigd, wit gemaakt worden. Velen. Als je nu ziet, ook vanaf het begin, zeg maar van Daniël tot het einde, velen zullen er toch, zal straks toch zijn een schade die niemand tellen kan. Vergeleken bij die goddelozen is het natuurlijk een kleine kudde. Maar hier staat velen. Heere, zou ik er nu ook een plekje onder mogen hebben onder die velen. Heere, mag ik nu onder de handen van die man met linnen bekleed komen. Mag ik nu onder dat reinigingsproces van Christus komen. Dan is het niet aangenaam altijd gereinigd worden en wit gemaakt en gelouterd. Maar die ranken die moeten gereinigd worden, zegt de Heere Jezus. Alle rank in mij, die reinigt Hij. En zo is dat toch het beste wat er is. Gemeente, velen zullen er gereinigd worden. En de goddelozen zullen goddelooslijk handelen. Dat is het eerste, een aangrijpende scheiding. Maar nu gaan we naar het tweede. Geschonken volharding. Vers 11 en 12. En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Ik zei het net al, gemeente, er zijn hier dingen zwaar om te verstaan. Het gedurig offer zal weggenomen worden. Er komt dus een tijd, dan gaat het offer weg. En gemeente, hier in de beelden van Daniël, Daniëls profetie, Daniël 12, maar ook de hoofdstukken daarvoor, zeg maar hoofdstuk 8, zie je daar ook al iets van, en hier in en ook in hoofdstuk 11, dan gaat het over de periode van die Syrische koning Antiochus Epiphanes. En als je er meer over wilt lezen, dan zou ik je kunnen aanraden de Bijbel met uitleg bij Daniël 11. Daar staat in een kader heel wat over hem te lezen. Er was een strijd tussen die koningen van het noorden, de Seleuciden, en de koningen van het zuiden, de Ptolemeën. En die Syriërs in het noorden, daar waren koningen, en een van die koningen, dat was Antiochus de Vierde. En die gaf zichzelf een bijnaam, Epiphanes. En Epiphanes, dat betekent eigenlijk de geopenbaarde God. Dus hij noemde zichzelf een God. Dat zat ook wel soms in die koningen. Hè? We hebben dat vanmorgen van Darius de Meder gehoord. Ja, die werd ook als een God aanbeden. En deze man, die zei ook, ik ben een geopenbaarde God, Epiphanes. Ze gaven hem ook een bijnaam, Epimanes. En dat betekent eigenlijk de dolle of de gekke. Het was een hele brute koning. Hij heeft verschrikkelijk, op een verschrikkelijke manier huisgehouden in Israël. En hij zette het proces van de Hellenisering in. Dat wil zeggen, die Joden die moesten Grieken worden. En er staat in hoofdstuk 11, zijn hart was tegen het heilig verbond. Hij trof die Joden in het hart. En wat was het hart van de Joodse godsdienst? De tempel. Die Antiochus, jongens en meisjes, die nam het reukaltaar weg uit de tempel en de kandelaar, de gouden kandelaar. En de tafel der toonbroden. En die bracht die voorwerpen, die heilige voorwerpen, naar Syrië. En hij verbood de Sabbat, de rustdag van de Joden. En hij verbood de besnijdenis, het heilig teken van het verbond. En hij liet in het openbaar de wetsrollen verbranden. En hij dwong de Joden om onreine spijzen, onrein eten te eten. En hij ontheiligde op een verschrikkelijke manier het heilige. En hij is in het boek Daniël eigenlijk een type van de antichrist die aan het einde van de tijden zal komen. En tweede wat hier staat in vers 11, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Eigenlijk is dat de climax. Weet je gemeente wat die Antiochus de Vierde Epiphanes deed? Hij nam een afgodsbeeld. En hij zette dat afgodsbeeld op het brandofferaltaar in het voorhof van de tempel. Een afgodsbeeld van de god Zeus of Jupiter. En toen werden daar op dat heilige altaar van de Heere varkens geofferd. Verschrikkelijk. Hij spotte met het meest heilige van de godsdienst. En de Heere Jezus noemt dat wat Antiochus deed, de gruwel der verwoesting. Lees maar in Matteüs 24. En nu staat er, die verschrikkelijke tijd zullen zijn 1290 dagen. Die tijd dat dat altaar van Antiochus in de voorhof stond, dat was ook inderdaad meer dan 3 jaar, die dagen die hier genoemd worden. Een verschrikkelijke tijd. En gemeente, zo was dat eigenlijk een beeld van de eindtijd. En zo verschrikkelijk als het toen was, hè, voor de Joden, zo zal het ook worden in de eindtijd. En zien we daar niet de eerste symptomen van? Van de mens van de zonde, de antichristelijke machten, die komen toch ook in onze tijd op. Die Antiochus, die zette zijn hart tegen het heilig verbond. Dus het heilige, dat moet weg. En zie je dat in onze tijd ook niet steeds meer. Het heilige moet weg en de heilige inzettingen van de Heere weg. Het huwelijk een heilige inzetting van God? Wel nee, kan toch ook op een andere manier? Kunnen toch ook twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar samen gaan leven? En alles is toch gelijk en iedereen is toch gelijk? We konden dat ook lezen in die biddagbrief. De gelijkheid boven alles, bijzonder ook de gendergelijkheid, wat schrikbarende vormen aanneemt. Geen eerbied voor het heilige. En wat loopt Nederland daar juist in voorop? Dat soms andere landen naar Nederland kijken. Soms afgunstig, van was het hier ook maar zo ver. Maar soms ook ontzet, hoe is het mogelijk dat dat al mogelijk is. En die laatste resten van het christendom uit Nederland moeten zo snel mogelijk weg. God uit het publieke domein. En dat gaat heel snel. En nu staat er, wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. In die tijd van Antiochus Epiphanes, toen heeft het Joodse volk gezucht naar het einde. Zou daar nog een einde aan komen aan die verschrikkelijke tijd? En toen was het inderdaad die 1290 dagen. Toen stond dat altaar van die afgod, dat altaar van die god Zeus, dat stond daar in dat voorhof. Maar na 1290 dagen was dat voorbij. En toen werd dat altaar uit de voorhof gehaald. En 45 dagen na dat weghalen van dat altaar is Antiochus Epiphanes gestorven. En de geschiedschrijvers zeggen dat hij krankzinnig is geworden. Daniël schrijft in zijn boek hoofdstuk 11 vers 45. Hij zal tot zijn einde komen en geen helper hebben. En het is letterlijk gebeurd. Hij is tot zijn einde gekomen. En die man had geen helper. En die dood van Antiochus, dat was een verlossing voor het volk. En kijk, zo is nu de verlossing van Gods volk aanstaande. Ze zullen raken tot de 1335 dagen. Ze gaan naar de verlossing van al hun vijanden. En ze zullen het volhouden, want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. O gemeente, ze zullen rijken, staat er hier. Ze zullen raken tot de 1335 dagen. Ze zullen die verlossing bereiken. Gods volk zal bereiken wat ze hier verwachten. Wel gelukzalig is hij die verwacht. Ze hebben die verlossing in die tijd van Antiochus verwacht. En ze hebben die verlossing gekregen. Na die 1335 dagen. Wat een wonder. Dat volk van God. Dat wacht hier, dat verwacht hier. En wie volharden zal tot het einde. Die zal zeker zalig worden. En hun verlossing wordt door de man met linnen bekleed geschonken. Gods volk komt erdoor. Ze moeten hier 1290 dagen in de verdrukking leven. Maar dan na die 45 dagen, dan breekt toch die verlossing aan, die 1335 dagen. O, dan moest de Heere Jezus Christus doorlijden tot heerlijkheid. En dan moeten zij ook doorlijden tot heerlijkheid. Maar dan zullen ze volharden vanwege die man met linnen bekleed. En dan zal de Heere zijn werk voor hen voleinden. Maar het gaat hier wel door de tegenspoed heen en door de verdrukking. Maar ze volharden tot het einde. We gaan zingen uit Psalm 138. Het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er volgt, Psalm 138, het vierde vers. Afsluitende woorden van Daniëls profetie. Aangrijpende scheiding. Rechtvaardigen en goddelozen. Geschonken volharding. Een verdrukking van 1290 dagen. Maar je zult raken tot die 1335 dagen, kinderen des Heren. Het is een verdrukking. Maar er is een einde aan de verdrukking en u zult volharden en dan een persoonlijke vertroosting. Want dat laatste vers van Daniëls profetie, dat is nu zo persoonlijk tot Daniël alleen gesproken. O gemeente, dan gaat die man met linnen bekleed. Je zou zeggen, zich nog even tot Daniël richten, alleen Daniël. Dan neemt hij Daniël als het ware even apart, Daniël. Die hier de 80 al gepasseerd is, Daniël. Op een andere plaats lezen we Daniël, gij zeer gewenste man. Hier mag Daniël een persoonlijke troostboodschap horen. Zo in hart innemend, zo zielsversterkend, Daniël. Maar gij, ga heen tot het einde. Dat woord einde, dat komen we nogal eens tegen hier in hoofdstuk 12. Het komt er wel 5 keer voor. In vers 4, in 6, in 9 en hier in vers 13 2 keer het einde. Alles staat in het teken van het einde, ook voor u Daniël. Kanttekening 44, te weten tot het einde uw levens. Stel al uw zaken daartoe. Bestel uw huis, want gij zult haast sterven. Daniël, ga heen tot het einde. En Daniël is inmiddels, jongens en meisjes, al oud, zei ik. In 619 voor Christus geboren. In 605 naar Babel, toen was hij 14 jaar. Toen de leeuwenkuil, zei ik vanmorgen, 539. Toen was hij inmiddels al 80 jaar. Hier is hij al 83 jaar oud. Ga heen tot het einde, Daniël. Dat einde dat komt. Gemeente, alles staat hier in het teken van het einde. Dat is nu ook zo. Alles staat in het teken van het uiteinde. Je mag ook lezen einde of uiteinde. En dat einde dat komt voor ons allemaal. Zeker voor mensen die de leeftijd van de zeer sterken hebben overschreden. Maar gemeente, niet alleen naar 80-jarigen en ouderen kijken. Een paar weken geleden stonden we toch bij het graf van een jongen van 21. Dat zijn we natuurlijk nog niet vergeten. We kunnen op alle leeftijden sterven. Het einde, ga heen tot het einde. En nu is dat voor Gods volk zo'n troostwoord. Er komt een einde, Daniël. Ga gij heen tot het einde. Er komt een einde aan de aanvechtingen van Satan. Er komt een einde aan de verdrukking in deze wereld. Er komt een einde aan de strijd van de zonde. Ga heen, Daniël. De Engelse vertaling heeft: gaat u uw weg. Uw weg, Daniël. Het is hier nog een kleine tijd van strijden en van lijden. Maar straks verdwijnt het kruis. En dan zult u eeuwig de kroon ontvangen. Ga gij heen tot het einde. Gemeente, zo gaan wij allemaal naar het einde. Maar mag ik op deze biddagavond met liefde en met klem vragen: zijn jou, zijn uw, zijn mijn zaken al in orde? En natuurlijk, het is goed om de zaken rondom sterven en begrafenis te regelen. Ook met de familie. Doe dat ook. Maar hoe is het nu met de grote zaak? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zou het al kunnen, die overstap van de tijd naar de eeuwigheid? Mag u weten, het is goed tussen God en mij. Ja, dat zijn grote zaken. En Gods kinderen die kunnen dat ook geen 7 dagen keer 24 uur zo zeggen. Maar zie toch toe, ook kinderen des Heren, om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Hoe is nu alleen goed? Hoe kun je nu alleen naar het einde? Dat kan alleen door de Heere Jezus Christus, die man met linnen bekleedt. Die zijn kerk zo uitnemend heeft lief gehad, dat hij hen lief gehad heeft tot het einde. We hebben het vorige week nog gehoord. Tot het einde, tot het doel. Totdat is volbracht heeft geklonken aan die kruispaal van Golgotha. En dat is nu voor al Gods kinderen waar. Het is volbracht. Maar om daar nu de troost van te hebben. Opdat ik dan gerust ook naar dat einde kan reizen. Ga gij heen, ga heen tot het einde, want ge zult rusten. Dat is het tweede. Weer maar die kanttekenaar, want daar staan zulke treffende kanttekeningen bij vers 13. Bij rusten zeggen ze te weten in de aarde, na uw dood. Gij zult verlost en ontslagen worden van alle moeite. En rusten van uw arbeid. En uw ziel zal opgenomen worden in de schoot van Abraham. Daniël, je mag gaan rusten. Daniël, je zult nooit meer je aardse vaderland zien. Daniël is nooit meer teruggekomen in Israël, in Jeruzalem. Die man die heeft daar altijd met heimwee naar Jeruzalem voor zijn vensters gelegen. Hij zal dat aardse Jeruzalem niet meer zien. Maar hij mag dat hemelse Jeruzalem binnengaan. Dat hemelse vaderland, waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. En dan staat er in Openbaring, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid. En hun werken volgen met hen. Daniel, je mag gaan rusten. Dan is daar de strijd niet meer. Dan zijn daar geen vorsten meer die tegen je zich stellen. Dan zijn daar geen stadhouders meer. Maar dan mag je vooral gaan rusten van je zonde. En van de aanvallen van Satan. En van de zorgen van de wereld. En de pijn van het kruis. Gij zult rusten. Ja, hij had ook rust in die leeuwenkuil. Maar straks mag hij rust hebben in die grafkuil. Want ze zullen rusten op hun slaapsteden. Een ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Ik las bij een verklaarder. Dan mag Gods volk gaan rusten in de Vader die hen heeft verkoren. Rusten in de Zoon die hen heeft gekocht. En rusten in de Heilige Geest die hen heeft geleid. Dan blijft er een rust over voor het volk Gods. En dan staat er, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen. Dat is het derde, dat is het laatste. Weer die kanttekenaar bij opstaan, te weten in de opstanding der doden ten jongsten dagen. En in uw lot, dan schrijven ze erbij, dat is in uw deel. In het deel van uw hemels erfgoed, het welk u bereid is, verordineerd is, met alle uitverkoren kinderen Gods, naar het goede, welbehagen Gods. In het einde der dagen, dat is op het einde der wereld, als uw ziel met het lichaam verenigt, zal opgenomen worden in de vreugde van het eeuwige leven, om en door de verdiensten van Jezus Christus, de ware Messias die geprezen moet zijn in eeuwigheid. Gij zult opstaan, Daniel, in uw lot. En als dan Daniel in Babel, ik weet niet of hij nog lang geleefd heeft na deze woorden, maar als dan Daniel in Babel zijn hoofd neerlegt, dan wordt zijn ziel van stonden aan tot Christus zijn hoofd opgenomen. Maar dan mag hij weten, straks zal dat lichaam worden opgewekt en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig wezen. Gemeente, en dat is nu het deel van Daniel. Ga heen tot het einde, Daniel. Gij zult rusten. Gij zult opstaan in uw lot. Dan gaat Daniel straks wakker worden. Zijn stof ligt daar ergens in dat twee stromen land. Maar de Heere waakt ook over dat stof van Daniel. En van al Gods kinderen. En dan zullen alle mensen straks op de jongste dag opstaan. Maar zal zo'n verschil wezen, gemeente. Zal zo'n verschil wezen. Wat zegt hier vers 2? Dezen ten eeuwige leven. En die anderen tot, ja, dan staat er tot versmaadheden. En tot eeuwige afgrijzing. O, dan mag Daniel straks wakker worden. En Gods volk. Gij zult opstaan en dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogsten toppen stijgen. Dan is hier soms wel eens een klein beginsel van die eeuwige vreugde in hun hart. maar straks zullen ze de volkomen zaligheid genieten. Om God daarin eeuwiglijk te prijzen. En dan zijn de ballingen voor eeuwig thuis. Gemeente, vandaag biddag. Dan hebben we 3 preken gehoord. En 2 preken gingen over het boek Daniël. En 1 preek over het boek der psalmen. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. En we hebben vanmorgen gehoord open vensters in Daniëls bidvertrek. En vanavond die afsluitende woorden van Daniëls profetie. En nu zijn we allen op weg naar het einde. Je zou zeggen naar de afsluiting van ons leven. Allemaal. En op weg naar ons einde. Zoek het toch bij die open vensters. Die open gaten daar in die muren. Richting Jeruzalem. Richting die stad. Richting die tempel. Daniël kon niet zonder dat bloed. Daniël kon niet zonder die zaligmaker leven. En zoek toch verzoening met God. Zoek toch verzoening met God. En hoe dan? Dan zeg ik het nog een keer met kanttekening 48. Door de verdiensten van Jezus Christus, de ware Messias. Die geprezen moet zijn in eeuwigheid. Amen. We willen eindigen met dankgebed. Heere, zou u zo uw woord van 3 keer willen zegenen. En verhef gij dan toch over ons het licht van uw aangezicht in Christus. En zie ons aan in hem. En mag deze boodschap een troostboodschap ook zijn voor uw volk in de strijd van het leven. Ze zullen raken tot die 1335 dagen, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Heere, u weet hoe het niet altijd op die hoogte is, ook bij uw kinderen, dat kan niet. Er moet hier alles af, gelouterd moeten ze worden en gereinigd en wit gemaakt. En ze moeten hier door vele verdrukkingen heen. Maar mogen er toch ook ogenblikken zijn. Dat ze zouden kunnen zeggen. En mij is toch een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. Heere, zou u voor de gemeente willen zorgen. Van de jongste tot de oudste. Denk ook aan die kinderen in het ziekenhuis. En wilt u ons zo ook in de rest van de week voor uw rekening nemen. En doe ons ook weer toeleven naar de zondag. En hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we Psalm 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, het 12e vers. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.